Maar ik zag dat ik de brief las, dacht ik eventjes, dit is het einde van Turkeland. Ja. Ja.
Ja. Ja, en toen de
week erop... Weet je worden op Klaas?
Nou, we hadden wel eventjes... in zoverre, Albert die ging rectificeren de week erop.
Ja.
Albert schreef een stukje, ik heb hier nog bij me, maar de kapkool lag zwaar op de maag.
Ja.
Speciaal voor het 80-jarig jubileum van het Turkeland maken we de komende tijd een podcastserie waarin we een duik nemen in de rijke geschiedenis van de krant. In deze eerste aflevering schuiven oud-hoofdredacteur Albert Brouwer aan en dominee Klaas van der Sloot. Aan hoofdredacteur Jelle Bakker de taak om de twee moois die zo kostelijk kunnen vertellen over hun gedeelde beginjaren bij de krant, nou alweer 50 jaar geleden, in goede banen te leiden.
Oké, nou als we dan nu gaan beginnen, dan zal ik eerst even een brief voorlezen van 23 juni 1978. Dat is bijna 50 jaar geleden, Klaas.
Dat is bijna 50 jaar geleden, ja.
Geachte Klaas, slagen op een overigens prachtig briefpapier van het Turkeland op die tijd. Slagen voor gymnasium is zonder meer een prestatie, al is het dan ook maar de alfa-kant. Toch een akelig zinnetje. Een prestatie die des te meer inhoud krijgt wanneer je activiteiten bij het Turkeland bezien worden. Een opsomming van je functies die je tussendoor bij ons bekleedt is niet gemakkelijk. Toch een poging. Boekhouder, koffiezetter, rommelmaker, schoonmaker, archivaris, journalist, propagandist, correctiemonteur en de man die voor de vrolijke noot zorgt. Het is ergens met spijt dat wij kennis nemen van het feit dat je geslaagd bent. Het houdt voor ons zo'n beetje in dat we van je diensten met de frequent gebruik kunnen maken. Koffie zetten bijvoorbeeld is niet onze sterkste kant, terwijl we nu helemaal geen koek bij de koffie krijgen. Nou ja, we moeten er maar aan wennen. Tot slot willen wij jou veel succes toewensen bij je verdere studie. Bij ons blijf je in ieder geval welkom. Bijgaand nog wat, dus in aanhalingstekens, stoffelijks. Doe er maar wat mee. Met iets van weemoed terugblikkend, nog net geen traan wegpinkend. Nieuwsblad het Urkeland. En dan Nieuwsblad A. Brouwer, offsetdrukkerij A. Ekkelenkamp. De twee Alberts van destijds. Dat was toen de bezetting.
Een brief uit de begintijd van het Urkeland. Tenminste, de begintijd van de Albert Brouwer periode.
Ja, toen was het al een beetje begonnen. Het is 78, hè? Toen was al 3 jaar.
Dit was al Wilhelminaplein. Ja.
We hebben het even vandaag, even voor de duidelijkheid. Het gaat vandaag over de periode dat Albert Brouwer net begonnen was als hoofdredacteur van het Urkeland vanaf 1975. En Albert Brouwer maakte de krant alleen. Enkels werd daarbij Ullepunduren, best wel grote groep assistenten. Ja, hoe moet je het noemen?
Ja, vrienden eigenlijk.
Vrienden, ja. Familie. Ja. Ja.
Ja.
En een van die mensen, dat was Klaas van der Sloot. Tegenwoordig dominee Klaas van der Sloot, toen nog, toen je begonnen was je scholier.
Ik was 15, ik zat in de derde klasse.
Ja. Hoe ben je erbij gekomen bij de krant?
Nou ja, mijn oom Hendrik die vroeg mij...
De vader van Albert?
De vader, ik zei ook oom Hendrik, want het was de oom van mijn moeder.
Ja.
En ik kwam er als jongetje ook wel bij mijn tante Bet in huis, samen met mijn moeder. En ik had al een beetje een baan met oom Hendrik, want het was in 1969... dat ze begonnen met de kinderpostzegels. Dat je langs de duren moest met kinderpostzegels. Die actie begon toen. En dan moest je langs de duren om 1 of 2 van die blootjes postzegels te verkopen. En ik was toen zo slim. Ik ging naar mijn oom Hendrik. En die kocht toen in 1 keer, want die had een bult postzegels nodig voor het kopij wegsturen. Ik weet het bedrag niet meer, maar zo rond de 50 gulden, dat was toen gigantisch veel. Kocht in 1 keer van mij van postzegels. Dus ik was in 1 keer de kampioen van de klasse en de kampioen van school wat betreft de opbrengst. En dat 2 jaar achter elkaar in de 5e en 6e klasse. Dus mijn oom Hendrik was voor mij een goudhaantje. Dat vond ik geweldig. Dus dat was. En ik had 2 ooms van mijn moeders kant, oom Albert Piet. Ze zorgden ervoor dat ik bij de voetbal kwam. Zo, nou het tetertje voetbal gewoond. Ik een jaar of 8, 19 bij de pupillen.
Ja.
En mijn oom Hendrik, die vroeg me toen op een gegeven moment, ik zat in het derde, om het licht administratief werk te doen op zaterdagochtend.
Ja.
Ik kon het net combineren, ik was toen B-junior. En de B's die voetbalden altijd zo rond de muren vienen. Dus ik moest zorgen dat ik dan Ja. Dat ik mijn werk over had, het invullen van een kasboek. Ja. Ik pakte de bankafschriften van die week en wat, wat er binnenkomen was, dat noteerde ik links. En wat Reutegom was, dat noteerde ik rechts.
Ja, licht administratief.
Ja, maar er was natuurlijk ontzettend veel administratief werk. Want het is wel even een kanttekening. Wij schrijven 2 keer per jaar voor alle abonnees van het Urkerland, schrijven wij een kwitantie uit.
Ja, zeker.
En dan moesten we bij de dure langers om die kwitantie te innen.
Ja.
En zo worden het abonnementsgeld worden betaald.
Ik bedoel, Jacob, die
ja, dat is echt een enorme club. Ja. Maar al die kwitanties moesten geschreven worden. Ja, daar had ik niet echt altijd even veel zin in. Dus ik was heel erg blij met ondersteuning van
Klaas.
Ja.
Maar op een gegeven moment ging je ook stukjes schrijven.
Ja, ik word uitgenodigd, gestimuleerd. Ik weet je, ik wou journalist worden, dus dat zat al in me. Ik schreef in die tijd als voetbaljunior of pupil of CNB-junior, schreef ik al stukjes in Sportief Urk van mij niet de keuze. Die was nooit zo blij met mijn stukjes, want ik schreef altijd wat maar om de wedstrijd heen en dan over de wedstrijd zelf. Maar, en ik schreef in de Purgel van de CSG in Noord. En toen in 1976 was komkommertijd, die kraam moest vol. Toen was je vader, die op het augustus 76, ik was 16 jaar. Toen zei je vader, je moet even een stukje maken, want ze hebben aan het graven in de Westen in de botermarkt bij Geert en Harmke Weerstand. Er worden naar het huis gebouwd, er zou een kelder uit te groeven worden, de Van Gogh kelder. En er was een stuit op een gigantische stien, een ommelenbommelenstien, zeg maar. Die moest met een grote kraanwagen, moest die uitgetakeld worden. Die ligt trouwens nog steeds voor de luizenhuis.
Ja.
En ik moest daar dus een stukje over schrijven. En nou, dat heb ik toen gedaan. Ik kreeg achtergrondinformatie over die stien, dat hij uit Zweden kwam en toen maar allemaal toestanden. Dat was mijn eerste reportage. En dat vond ik geweldig. 16-jarige, wat wil je nog maar? Dan dat je een stukje van jezelf in de krant ziet stond. Dus dat was het begin.
En dan was ook meteen een serieus stukje.
Serieus. Kijk, je weet het God in de zomer. Je moet een nij zijn, hè?
Ja. Maar een reportage?
Ja, het was echt... ik voelde me zeer vereerd. Ja. En ik heb er ook wat werk van gemaakt door wat achtergrondinformatie erbij te halen. Die Stien die kwam uit Uppsala, uit Zwedenweg. Nou ja, dat soort dingen. En toen, al vrij snel daarna, kreeg ik mijn eerste opdrachten van Albert. Ik heb een archiefje meenemen. De ene van de eerste opdrachten. Albert was toen bij Tum Tum. En toen, die gaf er een uitvoering. En die kreeg de opdracht van Albert om daar een stukje over te schrijven. En de Daisy Pernoot, ken je ze nog?
Ja.
Die gaf er een concert in de kantine van SVU.
Klaas, dit is ongelooflijk. Ik moet even beschrijven. We zijn net aan deze tafel schuiven. En die tafel die ligt nou bezaaid met boeken en met krantenknipsels en met brieven.
Ja, joh.
En ja, nou, bizar.
Hij heeft een grotere archief als je
minder archief binnen alle kranten, zullen we zeggen. Maar voor de rest, ik vind het echt.
Maar je alles bewoord wat je schreef nou in die begin?
Nee, enkel de begintijd.
Enkel de begintijd?
Ja, begin jaren 80 en toen begon ik die begintijd. Maar ik ben ook wel wat kwijtgeraakt. Maar ik, ja.
Ja, wat vond je het leukste om te doen? Wat voor vooral een ding je het liefst doet?
Ja, reportages natuurlijk, dat was het leukste.
Als je ging naar concerten, naar wedstrijden?
Ja. Ik mocht orka's versloeg ik. De Waaier zoekte nog dat ze begon. Ik ging nu met uitwedstrijder.
Okay.
En enkele keer als vriend Hendrik van Dumbelen, die denkt altijd Ork 1, maar die was wel verhinderd, dan denk ik Ork 1.
Was niet verhinderd, dan was er weer iets niet helemaal.
Nou, dat was een
beetje... Was
het Hendrik de Boer was... Er sting wel eens wat in de kraan waarin ik het niet eens was. En dan plotseling dan kwam ik zondag en ochtends tot ontdekking. Er is geen sportverslag in de lever. Dan moest ik naar Hendrik toe om dat weer goed te praten. Want dan was hij het er niet mee eens. En dan had hij gewoon geen sportverslag gemaakt.
Ja, hij is ook hobbyvoetbal natuurlijk.
Hij schreef trouwens al hier hij kon goed schrijven.
Aardig goed schrijven. Hobbyvoetbal was dan niet ook.
Ja, dat kwam toen net.
Kwam er net in, elke week een verslag.
En Klaas voetbalde bij het roemruchte Zoldertje.
Ja. Nou ja, en voor de rest wat reportages van kampweken. Ging ik met de kamp weer. De dodentocht met een pokje met Mierwest.
Ja, over de dodentocht heb ik nog wel even wat te vertellen. Maar als ik daar in die periode, als ik wat over mag vertellen. Klaas was natuurlijk zo jong dat hij al bij ons kwam en echt ging schrijven. En Klaas, kon goed spelen. Was ongelooflijk, nou, hij was echt ongelooflijk nauwkeurig. Te nauwkeurig, ja. Want dan zin ik van Klaas, dit stukje is te lang, dan moet een twee rillen. Dat kan niet. Dat kan echt niks uit. Ja. Dat kan echt niks uit. Dus hij was, maar hij was zo jong dat, dat er ook gewoon heel erg veel aan hem overlaten worden. Ik kon echt een bult aan Klaas overlaten. Ja. Dan kom ik ze direct nog even terug. Maar we, over de. Heb ik nou al te lachen, wie word ik door gewoon. Maar over die Turkenland, want 100 kilometer lopen in België, voor de mensen die het niet weten. En dat ging steeds maar. Maar Urkenzambie, dat was een gigantisch succes.
Was een hype,
ja, daar ging een bus vol, ging er, met een man of 50 ging er op aan.
Kijk eens voor perskort nog.
Perskort van de dode tocht.
Ja, ja, bijzonder. Ja, ja, ja. En dan,
liep maar, je daar nog mee, Klaas?
Nee, wij verzorgden ze. En dan tijdens het verzorgen dan maakten we natuurlijk een broodje.
Ja, 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 verstandig was ze wel.
Maar ja, dat was wel een periode dat Klaas nog op de middelbare school zat. En in zijn, langzamerhand naar zijn examen toe.
Ja,
en dat is een keuze, journalistiek of theologie.
Ja, want wanneer is die knoop deur uit? Want je bouwen echt journalist
toen,
hoor.
Toen.
In het lesdiegoon van mijn. Ik had me een ander meld voor het Nederlands gaan studeren. Ik zou het Nederlands doen. Dat lag me de beste. Dus in zes VWO. En toen op het les ben ik toch geswitst naar theologie. De VU.
Ja, hij heeft een toelatingstest toen het doen. Wij zaten in de bus te roggen van België naar Urk. En toen zeiden we, ja, ben je er nou al uit? Wat gaat het worden? En toen Klaas zegt van, ja, nou ja, ik denk dat het toch theologie gaat worden. En toen zeg ik, ja, weet je dat wel zeker? Want het is wel leuk om een preek te houden. En dat is ook bij jou vast in goede handen. Maar er zit veel maar het pastoraal werk. En je zond toch ook mensen. En hoe groot is jouw bekeringsdrang? Kun je mensen die van het geloof afvallen? Nou, dat vind ik wel moeilijk. Ik zeg, nou, dat moet je oefenen. Dus, nou, Klaas, ik raai. Je zit aan de buitenkant. Tussen ons heen zit Ritske Brouwer. Ja. Ik zou zeggen, gewoon los.
Ja.
Je hebt er, nou, je hebt er al 300 kilometer de tijd voor om hem.
Ik heb volle pogingen in de doel.
Ja.
Dat kun je niet te ontkennen. Leuk. We hebben geweldige gesprekken. Hartstikke leuk.
Ja.
De gezelligheid singelt u voorop. Dat is mijn herinnering aan al die jaren. Die beginjaren, ook een beetje het kneuterige nog van het Wilhelminaplein.
Ja, dat is echt een hele mooie periode, West. Echt.
En het was ook een nieuwe sprong in het diepe. Je moest niet een bestaande bouwen.
Je
bouwt eigenlijk niet. Je was een quote op je vader. Ik kan me de gesprekken nog goed herinneren. Ik was 15, je was 19. Dat je me vertelde, mijn vader, mijn dwongenheid, mijn aanmelding voor de studie geschiedenis, die verdonkere maand verscheurd, denk ik.
Pol nog geprobeerd
voor jou op te komen.
Dat was de geschiedenisleraar op de middelbare school.
Nou ja, zo ben je erin het dwongen. Maar goed, je zult achteraf er absoluut geen speet van hebben. Maar dat was wel de situatie. En je moest in het diepe. En die sprong door het Wilhelminaplein, dat was een klein gebouwtje. Maar het was natuurlijk wel gigantisch financieel ook. Je moest je bestaande rut opbouwen. Een eenmansbedrijf.
Ja.
En toen liepen we door rond in dat gebouw van de bank. En toen liepen we door in die kelder, dat weet ik nog wel, met die dikke muren, want dat was een kluis.
Dat was de kluizen, ja.
Kluizen. Toen zei je, wat moeten we hier in vredesnaam mee doen? En toen kwam je op het idee, laten we een drukpers aan gaan schaffen. Dat was eigenlijk bij toeval, want als die kelder er niet in West hadden, had je nog niet aan een drukkerij docht.
Nee, we wouden wel de vuurbereiding doen, maar het echte drukken wouden we niet.
Precies.
En toen, had ik er ook geld niet voor. En het is dankzij Albert Ekkelenkamp dat we die drukpers konden.
Want Albert had ervaring met drukwerk, dat weet ik nog. Nou, die woonde vlakbij op de haven, dus dat was een gouden zet. Dus Albert was je eerste werknemer, fulltime in dienst.
Albert en Betruida.
En Betruida kwam later, toen je zelf de krant ging layouten en zetten. Toen had je Betruida nodig. Maar die eerste jaren, dat was natuurlijk. Ik kan me nog herinneren hoe gezellig het was om daar samen koffie te drinken met die mannen van sociale zaken. Die zaten nog toen. En Jaap Bakker, inmiddels natuurlijk roemrucht en bekend. Nou, 50 jaar terug, daar kwamen wij mee in aanraking. Maar dat was elke keer koffie drinken, schateren van het lachen.
Ja,
dat was komisch, echt waar. Dus, en ik kocht dan bij Bakker Brouwer, die zat er tegenover ons. Kocht ik dan koek, want ik was van de koek.
Ja.
Maar ja, dat was super gezellig.
Ja. Ja, dat was echt.
Ben je het wel blijven doen, het werk voor de krant tijdens je studie nog?
Ja, volop.
Ja, zeker.
Want ik schreef vanuit Amsterdam. Schreef ik mijn stukjes. En ik was dan toen de redacteur van Kerkelijk Nieuws. Dus ik had een rubriek vanuit de kerkbladen.
Dat is een wekelijkse rubriek.
Ja, de kerkbladen. Ja. Maar ja. Ik had om de twee weken had ik het elftalletje van de week. Dat was van SVU, dat was een bedenkster, daar zat je ook bij, Albert, jeugdcommissie. Mm-hmm. Mijn zwager zat erbij, Albert en Jan Brouwer. Mm-hmm. En die bedacht, we moeten het jeugdvoetbal moeten we opkrikken, moeten we onder het vizier brengen. En er waren toen ontzettend veel jeugdelftalletjes. En ik verzorgde er één keer in de twee weken een fotootje erbij.
Een column.
Ik mm-hmm. maakte een reportagetje van die jongetjes. Elftalletje van de week. Ik heb al die jongens die later de roemruchte jaren 90 generatie zou worden. Die heb ik allemaal als kleine jongetjes voorbij zien komen.
Ja,
zulke dingen. En ik word bij speciale dingen, dan nam ik ook wel een week vrij. Om voor de kerstbijlagers bijvoorbeeld. Die was nog in die tijd.
Ja.
Ja, ik had een vuurdeel dat de studietijd, het is nu allemaal begrensd en het moet allemaal wel binnen zoveel tijd. Ik heb in mijn studietijd ontzettend veel bewerkt naast mijn studie.
Dus hoe lang heb je door over je studie uiteindelijk?
Ik ben in 88 dominee geworden.
Ja.
En ik heb mijn studie beëindigd eind 87. Toen kwam ik kerkelijk examen erachter. Ja. Dus ik heb lang over mijn studie gedaan, maar ik werkte nog ook bij... Ik denk ook waar ik met slitterij ben. Ik hielp Jacob Skraal in de slitterij in de Torenstraat. En ik was in Amsterdam was ik enquêteur. Ik ging duren langs. Ja, zeker. Want je had er nog geen... tegenwoordig wordt je opinie wordt allemaal meten via internet en dergelijke. Ja. Toen was er een speciaal bureau. En dan ging ik langs. Dan kreeg je nummers, huisnummers duur. Worden achteraf gecontroleerd of je er was. En dan had je een pakket bij met vragen. En zo ging je bij de mensen langs. Toen mensen tot mijn vragen over tal van onderwerpen.
Maar Klaas was natuurlijk zo jong begonnen en was er zo ingegroeid ook dat hij dat je en zelfs politiek ook doen, Klaas. En dus ik had ook het volste vertrouwen in hem. En ik was een jaar of 24 dat ik trouwde. En maar ja, dat was een beetje een drukke tijd. Dus dat ik trouwde. Dus dan had ik gezegd van nou ja, tegen Kobi van we gaan wel een paar dagen gewoon voort als ik wat marteerd had. En dat was in...
Oktober, ik heb je bij me, Albert.
Ja.
Oktober 79.
Oktober 79. Nou,
ja, het was nog.
24 was ik dus.
Ja.
En toen... en Kobi zat natuurlijk in het onderwijs. Die was onderwijzeres. Dus dat moest in een vakantie. En dat wordt een herfstvakantie.
Oké.
Dus wij gingen in de herfstvakantie, dat was onze eerste vakantie samen, was we binnen naar buitenland geweest. En wie zou de krant in die week doen? We konden natuurlijk niet zomaar uitvallen. Dus Klaas.
En dat was ik ook gewend. Ik hoorde voor ik het ook doen.
Oh,
in 1977 al begonnen met je eerste vakantie.
Oh, okay.
Toen samen met je vader nog samen de krant.
Ja.
Toen in 78 ik had die krant hier nog bij me. Toen mocht ik het voor eerst doen op Wilhelminaplein. Ja. Dat was natuurlijk ook, dat was midden in de zomer. Nou ja, dat was ook een uitdaging natuurlijk. 17, 18 jaar, wat ben je?
Ja.
Je bent natuurlijk niks, hè? Achteraf gezien.
Nee.
Dat kon toch niet?
Dat was ik
kon
ook
toch
niet?
Niet.
Nou,
en toen in 1979, toen ging je in oktober ging je wat later op vakantie. Ik heb toen een week vrije nummer, ik studeerde natuurlijk al. En toen heb ik jou een week vervangen. Dat vertel je maar, Albert.
Er was wel een complicerende factor. En dat was dat we op dat moment al een concurrent hadden, namelijk Stuurboord.
Oh, die
besting al. Stuurboord besting.
Besting
toen net. En dat was natuurlijk een heftige tijd voor ons. Ja. Van er is maar plekken voor één krantenpark. Ja. En dat zal dus of Stuurboord of het Urk Land wezen. Dus wij probeerden nog zoveel mogelijk steun te verwerven bij, bij alles en iedereen. Hè.
Ja.
En Klaas had een meent om in die week dat ik er niet was, een lollig bedoelde column te schrijven. Dat was in de tijd van de bootvluchtelingen, de Vietnamese bootvluchtelingen, die dan ook op Urk opgenomen zouden moeten worden. En, maar hoe, en toen was er, een volgens mij in de gemeenteraad, er was gezegd van, oké, we willen dan wel bootvluchtelingen opnemen, maar dan moeten ze wel ook met die kerkelijk onderwijs krijgen en dan moeten ze ook een beetje een christelijke achtergrond hebben.
Ze moeten een christenen wezen.
Christelijke
Vietnamezen.
Die was er.
Ja, nou ja, dat weet ik niet of die er was, maar ik ja, goed kijken in mijn periode van storm en drang, dat is je wel natuurlijk idealist. Ik vond dat behoorlijk schijnheilig. Je hoort mensen helpen. Je wil mensen helpen, maar dan stel je de vuurwaarde, dan moeten christenen wezen.
Ja.
Dus ik heb toen een cursief ingeschreven, genaamd kapkool. Dat was nog een eerbetoon aan je moeder trouwens, want je moeder kon verschrikkelijke lekkere kapkool maken.
Niet enkel lekkere koffie, maar ook lekkere kapkool.
Ja, die kapkool was voortreffelijk. En nou ja, ik vond het ook een mooie titel. Dus Ik schreef dat het kapkoel was om, ja, om dat te eisen. En ik voerde ook een Vietnamees gezin op die dus op Urk was om komen wonen. Kreng Hak Po heette die man met zijn kindertjes, de Kreng Hak Pootjes.
Was dat een gezin?
Nee,
fictief. Ja, ja, ja. En de kindertjes en de oma Kreng. Maar goed, die kwamen dus op Urk en die moesten dus in allerijl. Want ja, het voelt toch een beetje teuren, want ze kenden dus de Dordtse leerregels nog niet. En de Heidelbergse catechismus nog niet en de Nederlandse geloofsbeleid. Dus ze moesten flink aan de bak voor de drie formulieren van één. Nou, daar schreef ik een stukje over. Ja. Om eigenlijk aan te tonen van, waar ben ik mee bezig om dit dan van die mensen te vragen? Nou ja. Maar goed.
Wanneer hoorde je hier nog van?
Ik kom vervolgens van mijn verlaten huwelijksreis kom ik te roggen. En ik doe de vuurdeur open van mijn woning aan toen nog de Noord. En er lag natuurlijk wat kranten en toestanden en wat folders. En er lag een brief op de matten. Een brief van een christelijk gereformeerde predikant.
Welke naam toch onder? Dominee Brons.
Dominee Brons.
Die was net naar het park.
Ja,
Dominee Postumus was net bevestigd. Niet te praten we dus, want in dezelfde krant waarin de kapkel sting, stingde voor pagina nog een interview met Dominee Postumus dat hij net was.
Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk, dat was nou precies een dominee van de tussengroep, waarvan ik hoopte dat hij toch vooral voor het Arkland zou kiezen. Maar dominee Brons schreef min of maar dat dit nou wel een reden was om dat het heel duidelijk was waarom er een langere krant op Urk gekomen was. En dat hij dus wat dat betreft ook afscheid nam van...
Hij vond het spotten met de beleidingsgeschriften.
Met de beleidingsgeschriften. En zo ben ik teruggekomen van vakantie. met die brief in mijn aan die ik... toen heb ik een paar hele diepe zucht naar gegeven. En ik weet niet wanneer ik Klaas met die brief geconfronteerd heb. Maar wel, ja, wij moesten er natuurlijk wel wat mee doen. En eigenlijk was dat... Ik zag het veel zwaarder in als dat het uiteindelijk was. Ik ben op de studeerkamer bij dominee Brons West. En daar hebben wij gewoon een heel goed gesprek gehad. En hij snapte het ook achteraf allemaal wel.
Nou lach je erom. Want Willem zou in deze tijd onroepelijk hetzelfde schreven, zonder dat er iemand zo... Hetzelfde vuurbeeld, wel op een christenen, maar moeten wel christenen wezen. En dan zou Willem ook in de pen gewoon zeggen, joh, we zijn nog... Maar we zijn 50 jaar verder nou.
Maar ik zag dat ik de brief las, dacht ik eventjes, dit is het einde van Durkland.
En toen de
week... Weet hoe kwaad te worden op Klaas?
Nou, we hadden wel eventjes... In zoverre, Albert die ging rectificeren de week erop.
Ja.
Albert schreef een stukje, ik heb hier nog bij me, maar de kapkoel lag zwaar op de maag. Dat begreep ik natuurlijk ook wel. Mm. Maar het is natuurlijk nooit leuk als zo'n stukje gerectificeerd wordt. Nou, dat is nou een stukje. Oh.
Ik wil het nog wel even lezen. Maar het was... Ja, natuurlijk lag het zwaar op de maag. Het was natuurlijk...
Het was gevoelig, want stuurboord was ook een stoel. Eigenlijk ook in antwoord op de kerkscheuring in de Gifmarktkerk.
Ja.
Lupje van Bonsje zei er ook van, dit het gevolg van deze kerkscheuring. Urk gaat naar rechts toe.
Ja.
En dat is ook allemaal waar.
Ja, absoluut.
Stuurboord kwam. En ik heb ook de reacties van stuurboord op dat stukje van kapkool ook bewoord.
Ja.
Verniendig. Gerre Post. Gerre Balpennetje. Ik citeer even, de student deed heel erg dom, schreef hij. Teamkapitein, ook een stok in het stuurboord.
Dus dat kapkol, dat was heel vooral.
Het was, voor stuurboord was het een prachtige...
Natuurlijk, die griepen dat met beide handen al. Ja, natuurlijk. Zeer begrijpelijk.
Ja. Maar het is wel weer goed te komen.
Een beetje volgens kort aan?
Nee, maar wij hadden wel maar discussies. Ik ken ze wel met jou in de afgelopen jaren had over bepaalde zaken, maar die hadden we toen nog wel bij Klaas.
Vaak over de identiteit natuurlijk.
Ja, dat was echt wel een punt. Maar wij kwamen natuurlijk best... wij kwamen natuurlijk van CSG en Emmeloord af. En ik denk dat we eigenlijk op dat moment... bijna met een PPR-achtige achtergrond van school afkwamen.
Ja, zeker wel.
Ja, wat wil dat zeggen voor de mensen van...
Dat was de afsplitsing van de ARP.
De EVP was dat toen.
Was toen nog EVP?
De EVP kwam...
Ja. Was, ja. Met Bas de Geij Fortman.
Ja, maar dat op een gegeven moment is CDA gestolen.
Ja.
1980, ja. 81. Nou, ik studeerde in Amsterdam. En Bult A.R. Mensen, dan die tijd. Bob Goudzwart werd een bekende fan van. En die zin, ja, die CDA, dat is de grote hap. Dat wordt dat AR-beginsel valt er weg. En toen hij dus nog een poging doen, dat heette dan de Evangelische Volkspartij. Daar heb ik nog mee sympathiseerd. Maar ja, dat ook ging. Maar ja, dan wel dit idealisme had je wel van die tijd.
Maar dat hadden we ook allebei wel. Ja. Ik denk dat ik maar de verantwoording voor de kraan zag. Ja, en dat Klaas vooral activistisch was erin. Ja, en wij ook onze jeugdzonde, dat hij we in ieder geval gezamenlijk had. Dat was dat wij dat we allebei heel erg goed met Joop van Eck op konden schieten. Ja. Ja, dat was gewoon een hele fijne man. Ja, en die wordt politiek actief. Althans, die kwam op de lijst bij de AR te stonden.
Nee, maar zeven, ik heb al de stoek in leggen.
En toen zeiden we van, ja, dat is een onverkiesbare plek. Maar ja, het is een vreemde en die wat was op dat moment niet. En toen hebben wij met z'n tweetjes en we een actie opgezet. Man van de jeugd.
Ja, elke week een advertentie, een liggend advertentie. Deze was...
En die werd dus gewoon door jullie...
Ja, en ik heb hier nog in de week voor de verkiezingen... Hij die nog, Albert. Dit is een pagina grote advertentie. Open brief van de Urker Jeugd.
Ja.
Toen zie je toch, maar die moet je eigenlijk wel betalen. Want die zat toch een beetje in dubio van, ik kan dit wel... Ik geloof wel dat ik een rekening had, maar of ik hem betaald heb, weet ik niet. Ik kan wezen dat ik hem nog steeds betaald.
Nee, ik wou toch zo lekker proberen. <hoor. laughs>
Zo ging het wel.
Ja, maar ik beschouw dat ook echt als een jeugdzonde. Ja, want ik bedoel, dat kan natuurlijk
kan niet. Het was een enorm succes.
Dat was het zeker. Ja.
En Joop wist er niks van. Ja, nee. Ik had Joop ook van tevoren niet te vroeg. Ik stel die vuur dat hij nee zegt.
Ja.
Dan moeten we stoppen. Dus hij wist wel van de actie, maar hij wordt er niet. Hij ging iemand buiten hem om. Ja. Hij was er absoluut niet bij betrokken.
Je kende hem dan.
Ja, van huis vriend.
Ik kende hem vanuit de jeugdraad. We hadden op dat moment een jeugdraad. Ja. Ja. En daar zat hij in. En ik vond het een enorme fijne man.
Maar even terug. Jullie hebben een ideaal. Je bent jong, je hebt een ideaal. Je hebt een idee van die kant moet het op met de samenleving. Die kant moet het op met de ARK.
Ja.
En ik hoorde je net zeggen, ik zat vooral met de krant. Hoe heb je het later in je loopbaan gedaan? Jij een ideaal en je aan de krant. Heb het wel eens gebotst?
Ja, dat is het ziekere bots, maar de realiteit kwam er ook al heel gauw bij kijken. Het voorbeeld van Kapkol, wat zo'n grote zaak worden op Urk. Ja. Ik bedoel, waar hebben we het over? Maar dat wordt zo'n grote zaak. En mijn eerste kaskrant die ik zelf maakte, dat was, er stingen onder andere interviews in met Piet Brouwer, als basketbaltrainer, vergeet ik nog maar. Die zin van, eigenlijk had er geen op Urk verstaan van basketbal. Vergeet ik ook nog maar. En ik had een interview met Laurent Nouwen.
Ja.
Om niet te vergeten. En mijn hoofdinterview, dat was met Luppie van Boonsien. Ja. De SGP-fractie daar binnen de gemeenteraad. En Klaas holde het er net al aan. Die zin, dat was net in de kerkschuur. En hij zegt, het schisma in de gereformeerde kerk van Urk. Ja. Zal decennia lang duur werken binnen de Urker gemeenschap. Ja. Als er iemand gelijk had, dan was hij dat. Die visie had hij ook. En ik raakte daar dus ook, ik denk dat ik 3 uur bij me zit nu, raakte ik er ook van doordrongen van, wij binnen, niet overdreven, wij willen een kraan voor heel Urk wezen. Ja. Toen was er overigens nog niet sprake van stuurbord hoor. Ja. Maar wij. Wij willen een kraan voor heel Urk binnen. Dan zal ik er ook goed rekening mee moeten houden.
Ja.
Dat meer maatstaf niet de maatstaf voor alle dingen op Urk zal wezen. Nou, daar hebben we ook een bult met de kanger over. Ja, Klaas, dit is leuk, alles leuk en orde, maar dit kan niet.
Ja. En je nog wel eens later een punt dat je zegt, hier vind ik het Urkenland echt te voorzichtig. Te veel rekening houden.
Kijk, wat ik altijd lastig heb gevonden, dat je... ik neem een voorbeeld. Als je het Urkenland bijpakken van 1945... Mm-hmm. Toen had je op Urk 3 kerken, mm-hmm. 3 kerkgebouwen. Bettelkerk, Kerkje aan de Zee en het christelijke kerkje in wijk 4.
Ja.
3 dominees. En pak je de kraat van Nauw erbij. Nou, tel maar, de gebouwen, de dominees, et cetera. Een enorme uitbreiding, scheuringen. Stel, je bent een student en je moet een scriptie schrijven over de kerkgeschiedenis van Urk vanaf 1945. Mm-hmm. Wat doe je dan? Je pakt het archief van het Urkenland. En waar kom je dan? Waar kom je dan terug?
Ja.
Ik wil even studie maken, hoe is dat nou gewoon? Je vindt geen enkel verslag of geen enkel artikeltje of informatie over het feit dat er kerken bijkwamen, et cetera, et cetera. Enkel in de rubriek kerkdiensten kon je dan zien, oh, er is weer een kerk bijgekomen, er is weer een kerk.
Dat is niet, het is 100% wel, want er is verandering in gekomen bij de laatste twee kerkscheuringen. Okay. Maar mijn vader was een radicaal. Mijn vader was een radicaal in. Geen woord erover.
Nee.
En ik, ja, en dat, dus die discussie had ik al met mijn vader.
Nou ja, goed. Dat is, ik heb ooit voor de krant een interview al met de meester Tromp de Vries. Dat was ook een jubileumkrant in 1985.
Ja.
Voor het 40-jarig. Ja,
prachtig interview.
Nou, daar heb ik enorm van genoten. Een ontzettend wezen man. Mm-hmm. En die wies er ook al op, hoor. Die begreep ook het samenbindende van Turkenland. Hij zegt maar, er binnen ook momenten dat een krant zich... In bijzondere situaties, als je je christelijk willen nemen, en dat is toch Turkenland, dan kan ik dan, dan moet je je toch ook uitspreken. Hij noemde daar geen vuurbeelden bij. Hij zei, maar dat hoort ook bij je identiteit. Dan kun je niet stilzitten.
Maar dat dingen we ook wel. Hè? Ik schreef wel.
Je had een redactie speciaal.
Ik had een redactie speciaal. Ja. En dan schreef ik best wel pittige commentaren. Ja. Maar dat was wel heel moeilijk.
Ja, dat was nu een zongering.
Ja, er was een mensen die er ook met die... achteraf mogen wij breder wisten dat er op dat moment nog geen social media...
dat is een ding, dat dan door je dood te maken.
Ja.
Maar het is ook niet veranderd dat vroeger was men gewend van kranten dat die richting gaf. De kraan was een wezen meneer die zei van hoe het zat.
Ja, zeker.
Ja. Zoals wat je ook in het Turkenland van... een krantenstrouw was richtinggevend.
Ja. En dat is niet...
En dat wilden ze ook.
Ja.
Nou, wij binnen dat niet.
Ja.
Wij wassen dat niet in mijn periode.
En nou na 80 jaar kun je ook zeggen dat de koers die nou gevaren wordt, dat een goede is. Het is het samenbindende is erg belangrijk in droevige dagen en in vreugdevolle dagen. Dan bewust de klant zo'n grote waarde. En verder qua meningen. Kijk, het is natuurlijk heel fijn dat je columnisten hebt. Die kunnen dingen zeggen die je zelf niet kunt zeggen.
Zeker.
En je kunt Willem kan dingen zeggen die je zelf graag wil zeggen, maar die zegt Willem dan voor je. Net als de Sinterklaas vroeger, als je Sinterklaas was. Dan kon je meestal terechtwijzen op fouten. En dat wordt accepteerd, want je was een Sinterklaas. Nou, dat is de Willem,
is een Sinterklaas. Wij voelen dat al min of meer in onze podcast, Jelle en ik.
Dat jullie kunnen in de podcast bij Leuven veel gesprekender dan dat je in de kraan bent.
Ja. Ja, dat
dus
ja,
dat, klopt. Is, dat, ja. Is, dat is op zich wel heel bijzonder.
Ja.
Ja, dan mag ik even een andere kant inslaan. Even een sfeerbeeld. Wij een lekkere slapen, Klaas en ik. En wij lopen met z'n tweetjes. Op een vroege ochtend lopen wij door de Rue de Mouffetard. De mensen die hebben er 's ochtends vanaf een uur of zes en ze door markt hadden in die Rue de Mouffetard. Het smerige water van de vis loopt nog door een straatje in en zo naar beneden toe. Het was een beetje een steil straatje. En half in die Rue de Mouffetard, daar is het... Le Ver à Pied. Het minst authentieke Parijse cafeetje, Arnex restaurantje, wat je ook maar vuur kunnen stellen. En dan moesten wij wezen op die vroege ochtend, met z'n tweetjes voor de kaaskraal, dat we erin kwamen en dat we zeggen, er zingen een jonge vrouw, steen er achter de toog van dat café en die... lachten er ons in, wij zeiden, gemurgen in Kien, hoe is het met je? Dat is toch, daar binnen...
Quartier Latin.
In het Quartier Latin, in de mooiste buurt van Parijs, in het mooiste cafeetje. En daar hebben we, denk ik wel, een van de mooiste interviews. Ja. Althans, gewoon door de omstandigheden, die hele sfeer. Ja. Dat je door, en dat café van een Urker vrouw was met haar man. Ik vond dat geweldig. Maar het toont ook een klein beetje, denk ik, van de dingen die wij gewoon durven erop te pakken in die tijd. Gewoon nog naar Parijs toe en dan maken we een verandering.
Ja, kijk, die kerstkrant was echt bijzonder. Dat ik dacht ik drie of zo met jou maak, dat ding met z'n tween.
Ja.
Als je het vergelijkt met tegenwoordig met een commissie die dit allemaal doet. Van vreemden buiten Urk, vreemden in Amsterdam.
Ja. Nou, toen begonnen we met jullie in een studentenhuis.
Ja, zeker.
Maar is dat niet gewoon een beetje een journalistiek? Moet het ook niet altijd een persoonlijke drive
zijn? Altijd, uiteraard. Ja. Net als met een preek maken. Je moet een persoonlijk geraakt wezen. Ja. Zeker. Ja. Ja.
Het maar, avontuur.
Ja. Maar dat, nou, ik kan dat nou heerlijk achteroverleunen, kan ik dat zeggen. Wij was hem wel een frisse wind.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat... Ik geef hem maar even een deur op, dit is een nieuwe redactie en dat zul jullie bieden ook. Ja.
Hij was wel erg jong achterover, hoor.
Achterover was wel erg jong.
Zou je iemand die verantwoordelijkheid niet meer geven?
Nee. Wij zijn ook met vallen en opstaan.
Ja, maar dat we bij Appiebaantje geweest zijn. Ja. Geweldig, met die treinen die er allemaal toe liepen. Weet je dat nog? In zijn teun.
Ja, prachtig.
We gingen toen ook al naar in Amsterdam met Krijn en Treintje toe. Hè? Oh. Die woonde toen nog in Amsterdam.
Die was, precies. Met zijn tweetjes binnen we toen geweest. En met Mijn de Post.
Die politieagent. Ja, dus, en natuurlijk, voor mij het toppunt is, ik heb hier bij me de bijlagen in 1985 met de 10 dominees, oud-dominees van Urk. Herders van Urkerschapen, 10 man. We hebben 10 interviews doen. Nou, ik vind het ook historisch gezien voor Urk, vind ik dat dit is een uniek document.
Ja, dat is het echt.
Met interviews. Ik heb hier Groeneveld, dat was zo aanwinnig. Als ik weer een Urker hoor, dan huppelt mijn hart. En we kwamen bij Van Mechelen, hè, die heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld
in de kerkscheuring.
Ja. Dat het allemaal weer begon. En die schrift dan, die was eigenlijk een beetje een kiekewietje droog in wrok. Ik zie ook op die foto wel, waar is die foto van Van Mechelen?
Ja.
Ik sta alleen op de wereld, boven het interview.
Maar ook een oprechte man.
maar het kiekdroge van, is het dit nog allemaal geweest? En het hoogtepunt, Albert, was
in
Leersum.
In Leersum, ja.
Dumercie van Voorthuizen.
Ja.
En boven het artikel stond, Urk kreeg voor mij als het ware straten van goud. Enkel bezoek daar al was...
Ik heb het gevoel of dat vandaag bij me zit. Ook heel bijzonder. Ja, nou, dat zoveel jaar geleden. Ja. Dat vergeet ik. 40 jaar geleden, ja.
Nee, het is december.
Maar zo'n indringend gesprek ook met de man. Maar zo'n lieve man ook.
Ja, een amabele man. En bewogen. Ik kreeg toen een migraineaanval tijdens dat interview. Ja. Ik moest naar buiten toe voor zuurstof. Ik was zo gigantisch warm door.
Ja, echt.
Nog warmer dan vandaag. Ja. En... hij was zo bewogen en zo vriendelijk. Dus, en ik kende die misschien eigenlijk enkel maar van de vrouw.
Ja, die was niet zo heel positief.
Nou ja, niet in die zin, dat is een lieve man. Dat had ik nooit zo gehoord.
Nee.
Maar dat was echt bijzonder, ontzettend lief.
Ja. Ja. Maar dat was voor ons wel de kersen op de taart. Ja, de kerstkranten die we gingen maken. En dat we... Nou, maar dat ik toen bij jullie in een studentenhuis kwam, ja dat...
Ja, bij Henk Schenk heeft toen interviewd.
Ja, onze Semen zat daar in het studentenhuis.
En toen kwam de Loter, kwam die erbij.
Ja.
Klaas Hoekman, de dokter.
Klaas Hoekman binnen we toen in West, was eigenlijk, zeker. Dat vergeet ik nog. Dat was ik niet gewend, die hadden geen salontafel. Die hadden zo'n twee banken en dan zag je tafel. En ik zeg, maar waar is de tafel dan?
Ja, dat ben een gouden erin.
Dat was ook al een mooi opgemaakte kraan.
En dat was echt een themennummer. Hè? Dat loopt er niet meer duren gewoon. Nee. Maar was ik niet bij betrokken. De Dienstmeisjes was ook een erg mooi nummer. Toen had je zo'n aantal jaren van die themennummers.
Ja, mensen vragen het nog wel eens. Wat is dit jaar het thema van de kaskraan? Ja. Dat doen we al hier langer niet, maar dat is toch gebleven hangen. Dus.
Maar als ik er nog ook een naam mag nemen in het vervolg. Francisca bijvoorbeeld. Die was er ook heel erg goed in, die kerstkranten.
Dat was later.
Ja, later mooie kranten maken. Maar, nou.
Als het nog goed om de toppunt van zijn samenwerking, Albert, dan is het toch de verkiezingsavonden.
Ja, want dat is wel duur op een gegeven moment.
Ik ben in 88.
Ben ik bij de redactie?
Nogmaals. Het was mijn bijbaantje, dus ik ben nooit officieel...
Bold hoor, even het
Ik heb hier nog mijn jaaropgave in nog leggen, mijn archief. Want ik per jaar hebben we het ook weer.
Dat was IB64 formulier. Dat weet ik nog. Ja.
Maar dat je dominee werd, toen was het echt... Dat schreef je niet maar?
Nou ja, op Eustonen nou voor een jubileumkrant. En het enige wat we nog vasthulden, dat was om de 4 jaar, de verkiezingsavond. Daar was we in 1978 mee begonnen. Eigen initiatief, dat besting niet. Hè. Voor die tijd moest je naar de oude gemeentes toe. En dan kreeg je s'avonds om 10:30, 11 uur kwam Korten dan binnenlopen in die hal, die gang. En dan kreeg je een stenseltje overhandigd met erop de Heuslag. Nou ja, dat kon natuurlijk veel mooier en veel angers. En toen zijn we begonnen in de Ark bij Homme. Experiment.
Een totale mislukking eigenlijk in de vuurbereiding. Want wij dachten van, nou ja, misschien komt er 30 man. Ja, en dan haal je toch wel wat. Ja. En dan kunnen we misschien wat interviewtjes halen bij. Maar wij waren vooral zelf nieuwsgierig, omdat wij in dat jaar die actie gevoerd hadden voor Joop.
Voor
Joop, van ik. Dus toen hebben we het zo georganiseerd van, nou, wij hebben een bovenzooltje van de Ark en huurd. Ik ben nog naar Roelie van Renier toe gegaan. Of die, want ja, ik had geen geld eigenlijk. Was toen bijna niks. Dus naar Roelie van Renier, of die dat wilde sponsoren. Ja. Die zei, nou, dat is wel goed. Toen ben ik naar... Daar hebben we een schoolbord en we
riepen. Ja, hier kijk ik ken je foto van.
Ja, nou precies.
Zo ging het, een schoolbord met krijtje.
En we hadden een aantal, we waren zelf jong, dus we hadden ook allemaal jonge vrienden. En toen hadden we gezegd van, weet je wat je doet? Je bent bij het Hervormd Centrum en je bent bij de Oude Wilhelmina School.
We hadden toen nog vijf stemlokalen.
Ja.
Je had de visserijschool, de SGP-bolwerk, want kijk, ik wil die cijfertje bij. Ja. Elk jaar vergelijk ik het, ik vergelijk met de jaren ervoor. SGP was altijd SGP. Hervormcentrum met burgemeester Buijs, altijd Hertmark. Dan had je in Plan Noord, zat je dan de Wilhelminuschool, ook SGP. Toprakkertjes, dat was altijd het meest gemiddelde. Ik zie, let op de toprakkertjes. Wat daar gebeurt, dat is maatgevend voor de andere, voor de totale slag.
Ja.
En de school van Wieberen Streekstra, hoe heet die school? Dat was toen in de Nijbouw, dat was...
De Groen van Prinsen?
Ik denk het, Groen van Prinsen. Ja. Vijf, daar begonnen we mee. Er zijn er nou misschien wel 10 of 12.
En overal hadden we iemand staan. Dan zeiden, de telling vindt in Tuffenbouw plaats, dat moet.
Ja. Hè,
en
je mag het
noteren, alles. En op het moment dat je denkt van, dit is het wel zo ongeveer, dat ik niet zo krijg.
Ja.
Dan op je brommetje en dan bediende de Ark. En door, maar dus wij dingen zelf ook even een rondje bij de... Wij komen dus vervolgens in de Ark kijken of die 30 stoelen klaar stonden. En daar stond 150 man. Als er geen 200 man was. Dus wij, dat kon ook niet in de bovenzool. Dus wij... er moet de ongezool bij. Want we kunnen de mensen niet anders. Wordt het een zeurtje. En toen hebben we Lub Bakker, van de 15, die het dus met een videocamera het die boven op een statief neergezet. Ja. En een kabel zo duurde daar een keer naar beneden toe. En door zijn grootste televisie neergezet, door die video uitsluit. Ja. Het was allemaal natuurlijk zo, het was allemaal oudje touwtje.
Maar het was wel.
Het was een sfeertje, het is niet te geloven. Het wordt een spannend. Ja. Jongens, er komt er weer eentje binnen.
Ja. En toen kwam Joop van Eck om 10 uur, die had de avondschool moest geven in Emmeloord. En die kwam toen om 10 uur, kwam die het zooltje binnen en met gejuich, want die was dus met ruime voorkeurstemmen was die een keuze. Dus dat was
maar gewoon met een krijtje door alles ingevuld en door naar de vuurstelling van de gemeente rood op een podium. Ja. Nou ja, was gewoon een
SGP-ding is niet meer.
Nee,
de eerste twee keer, ik heb nog een citaat van Lau Korf van de Kraalstoel. Helaas was er niemand van de SGP-fractie aanwezig. Lijsttrekker Lau Korf zei: ik zie het nut er niet van in. Ik kan mijn tijd wel beter besteden. Mm-hmm. Dus dat was de eerste keer, maar dat verandert wel snel.
Ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou ja, als je het vergelijkt hoe we dat... Kijk, de gemeente, wij denken eigenlijk het werk wat de gemeente zou moeten doen.
Ik denk dat wij de eerste twee keer, of eerst Aline Doornheim, en op een gegeven moment kwam de gemeente erbij. Maar toen zaten we al in Tirene.
Ja.
Met de Wutterwieken naar Tirene.
Ja. En de eerste keer in Tirene, dat was gewoon... toen stingen 300-400 man op een kanger getrokken. En zeiden, jongens, dit kan niet maar. Want dit is ook gevaarlijk als er hier brand uitbreekt. En toen de gemeente zegt van, nou, dan stoppen we er geld in.
Ja.
Toen kwam er ook plotseling een bewakingsdienst en toestanden.
In samenwerking met Albert Haakvoort en Fred Brouwer.
Ja.
Dat was toen de mannen die waren meer... En ja, goed. En Albert, je bereidde het altijd gigantisch goed vuur. Want je moest natuurlijk ook, dan praat ik over de latere versies. Hebben we 12 keer.
Ja,
12 keer, het is 44 jaar.
Ik denk dan met name de computerachtige kant, de powerpoints van hoe het verleden eruit zag. Dat was meer vuurbereiding, maar je had dan weer van, wat je er net al dingen... Toprakkertjes, Albert, let op, dat was...
Je had op een gegeven moment een headset had je dan op.
Ja.
En dan fluisterde je in van, nou komt er iets. Ik analyseerde dus op dat moment dat er binnenkwam.
Ja.
En dat ging altijd. Ik heb één keer een grote fout gemaakt, weet je nog, Albert?
Ja, man.
Ja, weet je, het was allemaal zo snel. Hè. Er kon je uitslagen binnen, je moet analyseren, je moet meteen schakelen naar de volgende stap. Dus
alles er was nog maar een pot die je in de gaten had.
Ja, maar op een gegeven moment, ik weet niet hoe lang het nou droog is. Het is misschien wel, ja, ik weet het niet. Maar het ging erom, zou het CDA wel of niet een extra zetel hebben. En het was spannend. En toen zeg ik, toen op een gegeven moment kom ik uitslagen ben, ik zeg, nou, als het CDA nou in het volgende, dat was de Leste lokaal, als je door zoveel stemmen holen, dan hebben ze waarschijnlijk die zetel die ze zo nodig hebben. En ik maakte een fout, want wat bleek, de CDA holde dat aantal stemmen, mm-hmm. maar toen kwam op een gegeven moment de einduitslag en toen hadden ze die extra zetel niet. Ik had een rekenfout gemaakt. Mm. In 44 jaar invoud, maar ja. het legt nog zwaar op mijn maag. Ik weet nog, ja. Ik trok erin naar Nijkerk toen. Ik denk, micht, hoe kan me dit nou overkomen? Ja. En CDA was kwaad.
CDA was kwaad.
Die hadden erop berekend die restzetel te krijgen. En dat ging dan de neus voorbij.
Die pakte mij op. Maar ja, in 44 jaar, jongens. En dan, maar ja, dat is wel iets wat we ook met een enorm veel plezier en eigenheid ook gewoon. Ik bedoel, met alle respect, dat was ook goed, hè?
Ja, nou ja, we kijken er breed op terug. Maar trouwens, ja. De burgemeester die toen hij het lintje gaf afgelopen vrijdag, toen ze speculeerde je dat hij dacht dat we toch zijn vader zouden doen. Maar
ja, dat heb ik ook gehoord.
Ik zie nog toen de burgemeester, dat is niet de bedoeling. We hebben officieel afscheid genomen.
Ja,
volgende onderwerp.
Daar gaan we nog wel eens over aan.
Ik heb een archief gedaan. Ik had een archief van alle verkiezingen. En ik ben verheugd in die tussentijd. Mm-hmm. Ik moest wat opruimen. Ik heb zo'n stapel archief van alle jaren, 12 keer plaatselijke verkiezingen, ik weggegooid. Want ik denk, dit krijg ik niet meer nodig.
Ja.
Verschrikkelijk.
Nee, maar 44 jaar hebben we dat te doen. Dan
mooi
tijd. Met alle respect, ik denk dat het ook tijd wordt dat ook op dat terrein hangeren het over gaan nemen. Dus voel je geroepen.
Ja,
hoofdredacteur.
Okay. Even gaan afronden.
Ja.
Bedankt voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het inkijkje.
Ben jij nog niet eens over het feit dat we samen voetbalden? Samen in een ploeg en dat soort dingen. Nou, eigenlijk moet je er nog aan. Dan kunnen we er nog wel een podcast aan vastkroppen.
Ik had nog een prachtige column van met Johannes Spoelstra. Dat altijd ook geweldig leuk dat je op dinsdag moest je dan door het politiebureau toe of voor het plaatselijk nieuws, weet je nog. En dan kreeg je Johannes Spoelstra en die vertelde dan wat er in die week gebeurde.
Ja, ik ben nog van de generatie Dunnik. En Dunnik
ik spoelstraag.
Ja. En dan, maar soms hadden ze geen tijd en dan gaven ze gewoon het boek met proces verbalen. Dan zeiden ze, nou ik doe het best. Hier staat de koffie.
Ja. Nou goed, dan ga je het kolompje nog wat.
Bij een hele grote geschiedenis. En,
ja.
En we zijn altijd mooi, alsjeblieft.
Ja, zeker.